2 Koningen hoofdstuk 4. Vorige week, twee weken terug, hebben we gezien hoe Elia werd opgenomen in de hemel. Hoe Elisa als zijn opvolger werd aangesteld. We hebben dan ook direct gezien hoe Elisa de kracht had van Elia. Hoe hij ook dat water spleette door met zijn mantel daarop te slaan. Door met de mantel van Elia daarop te slaan. Hoe hij dat water in Jericho gezond maakte. Hoofdstuk 2 vers 19. En uiteindelijk zijn we toen ook gestopt met hoe die spottende knapen van Bethel, hoe die hem eigenlijk verwensten en hoe zij uiteindelijk ook een loon kregen voor het niet willen aanvaarden van een profeet van God en uiteindelijk daardoor ook God verwierpen, deze kinderen, en hoe een deel van hen door twee berinnen werden verscheurd. Nu, het is niet zo dat omdat deze jongelingen een oordeel over zich hebben gekregen en anderen niet, dat dat een bepalende factor is, dat anderen misschien minder slecht zijn of meer slecht zijn, dat staat daar los van. We zien dat ook in het Nieuwe Testament, dat Jezus spreekt over hen op wie de toren van Siloam viel en anderen niet, maar uiteindelijk hadden ze allemaal bekering nodig, was ook Jezus zijn conclusie. Maar we zien toch dat God op dat moment ingreep in het leven ook van deze jonge knapen. I just gave a short resume of what we saw last time. Hoofdstuk 3 hebben we al gezien, dus we gaan ook verder met de wonderen van Elisa. En vandaag gaan we beginnen in hoofdstuk 4. Chapter 3 we already dealt with. So today we will continue with the wonders of Elisa. And we will start in chapter 4, verse 1. Een van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp en zeide: uw knecht, mijn man, is gestorven en gij weet zelf dat uw knecht de Heere vreesde. En nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. En Elisa vroeg haar: wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat gij in uw huis hebt. En zij antwoordde: uw dienstmaagd heeft niets in huis, behalve een kruikje olie. Toen zeide hij: ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, ledige vaten. Laat het er niet weinige zijn. Ga dan naar binnen, sluit de deur toe achter u en uw zonen en giet in al die vaten. En wat vol is, moet gij laten wegzetten. Zij ging van hem weg, sloot de deur achter zich en haar zonen toe. Deze plaatste steeds de vaten bij haar en zij goot steeds door. Toen de vaten vol waren, zeide zij tot haar zonen: breng mij nog een vat. Maar hij zeide tot haar: er is geen vat meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij ging het de man Gods vertellen en deze zeide: ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld en leef met uw zonen van het overige. Hier is een vrouw, een weduwe, die in een hele moeilijke toestand zit. Haar man is gestorven. Haar man was een iemand die, zoals de tekst ook zegt, die God vreesde. En uiteindelijk zijn er blijkbaar schulden gemaakt en de schuldeisers komen. En uiteindelijk dreigt die schuldeiser daarmee om beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. En wat doet zij? Wat had zij kunnen doen? Zij had kunnen wanhopen en allemaal domme en rare dingen doen, maar wat doet zij en wat is zeer te prijzen in haar? Zij gaat naar de mens Gods om te vragen: wat moet ik doen? Maar uiteindelijk vraagt Elisa aan haar: wat heb jij in je huis? En ze had niet veel. Ze had daar een kruikje olie. En ze krijgt dan het bevel van Elisa: ga en vraag buitenshuis vaten van al uw buren, ledige vaten. En laat het er niet weinigen zijn. Nu, wat zou jij doen? Jij zit met een probleem. En je krijgt daar een man Gods. En die zegt tegen u: maak dat je bij al uw buren, zoveel als dat je kunt, lege vaten halen. Kunt je proberen dat voor te stellen? Die vrouw die geloofde. Maar zou daar niet toch een beetje twijfel bij komen kijken? Ja, maar wat moet ik toch met al die vaten gaan doen? Maar goed, Elisa had gezegd tegen haar, als je die bijeen hebt gehaald, ga in je huis, jij en je zonen, en begin dan maar met dat kleine kruikje die vaten te vullen. Ja, wat zou je denken? Alsjeblieft, moet ik me daarmee gaan bezighouden? Maar uiteindelijk gaat zij dat doen. Zij gaat daar al die lege kruiken, ik weet niet hoe groot haar huis was, maar ze heeft daar heel haar huis vol kruiken staan, kleine, grote, mooie, kromme, kapotte, weet ik veel, wat allemaal kruiken, en zij begint daar te gieten. En probeer haar gedachten, haar gezicht voor de geest te halen, als zij daar zit met haar zonen in een benarde toestand, ze heeft het woord van God gehoord wat ze moet doen om daaruit te geraken, en ze begint te gieten. Ja, misschien was er in het begin nog zelfs een beetje twijfel bij haar, maar ze begint te gieten, en te gieten, en te gieten, en de ene kruik naar de andere kruik wordt gevuld met olie. En uiteindelijk, ja, hoe euforisch moet dat niet zijn als je daar begint te gieten en het houdt niet op. En die zoon, kom, breng me nog een kruik. En uiteindelijk zegt ze tegen die zoon, breng mij nog een vat. Vers 6. De zoon zegt, ze zijn allemaal op. De lege vaten zijn op. En toen hield de olie op met stromen. En daarmee kon ze die olie verkopen en de schulden betalen. En ik denk dat daar een mooie les aan gekoppeld is. Haar geloof en haar gehoorzaamheid aan het woord van God werd direct gekoppeld aan de zegen die daaruit voortvloeide. Wat zou ze misschien niet gedacht hebben? Had ik maar meer vaten bijeen vergaderd? Had ze dan niet meer zegen ontvangen? Of stel u voor dat ze zou zeggen, ja, ik moet hier wel wat vaten bijeen gaan verzamelen. Maar goed, ik zal er wel een paar gaan halen om die mens tevreden te stellen en we zullen wel zien wat er gebeurt. Had haar zegen dan even groot geweest? De zegen van God voor deze vrouw in een benarde toestand werd rechtstreeks gekoppeld aan haar geloof en gehoorzaamheid in het woord van God. En hoe raar het soms ook mag zijn voor ons mensen, wat God ons te vertellen heeft, onze zegen wordt direct gekoppeld aan ons geloof en gehoorzaamheid, aan wat God ons te zeggen heeft. En deze vrouw kon haar schulden betalen. In principe wat we in het Nieuwe Testament ook zien, in Romeinen 13 vers 7, betaal het verschuldigde aan wie je iets schuldig bent. En zij kon dat met de hulp van God, ook al zag haar toestand er niet goed uit. En wat dat ook ons laat zien is, dat God vrijgevig is. God wil de mensen helpen. En zelfs deze weduwe, die misschien voor niemand belangrijk was, die heel arm was, te meer omdat zij een weduwe was. Wat zien we ook in het Nieuwe Testament, Jacobus hoofdstuk 1, dat christenen de plicht hebben, dat is ware godsdienst, om te zien naar weduwen en wezen in hun druk. God geeft ons hier het voorbeeld. En zo moeten wij dat voorbeeld ook navolgen. So what we see here is a woman with a cry for help. She's in a very difficult situation. Her husband died. Apparently they had debts. And the debtor, is that correct? He came to collect the debt. And so she didn't know what to do, and she made a wise decision. She decided to listen to the word of God. And so she saw this behavior in her husband, who was a God-fearing prophet. And the prophet tells her, go and collect all these empty barrels and collect them in your house. And then you can fill them one by one. And that's the command God gave her. And so, try to consider what she was thinking. Oh, I will do this, but I will get a few to satisfy this man and his crazy request. What I'm going to do with all these empty barrels here in my house. And so, but she does. And the prophet said, let it not be a few. So he commanded to collect many barrels. And she did so, and tried to imagine her sitting in the house with all these barrels, big ones, small ones, beautiful ones, ugly ones, and they're sitting there, and she's having her can of oil, almost empty maybe, I don't know, was a little can, and she starts pouring. And tried to imagine her face and how she became more and more rejoiced to see that one barrel after another gets filled and filled and filled. Until the last one, she said, get me another barrel to the sun. And the sun said, there is no more. All the barrels she collected were filled. And there is a great lesson here in this story to see that the blessing of God was directly linked to her faith and obedience to the word of God. And that's a lesson we should learn if we want to receive blessings from God, because God is generous and he wants to bless people. But here we see that the blessing of God was based upon her faith and obedience. So how is our faith and obedience? Even if we think sometimes, God, this is a strange commandment you give me now. Should I be doing that? That's not what I would do. Well, if God tells you to collect barrels, you should better do it. If he tells it, let it not be a few, you better collect many. Because if she would have collected more, the more would be filled too. If she would have collected less, only a few would be filled. And there we see that she, through the selling of the oil, she was able to pay her debt. And that's also a New Testament principle. In Romans chapter 13, verse 7, we see that we should pay our debts as God-fearing people. And she had a great blessing received. En dan gaan we verder. En dan we continue in verse 8. Op een zekere dag begaf Elisa zich naar Sunem. En ik heb even de kaart erbij gepakt. In verse 1 we see she traveled to Sunem, and that is here. Dat is hier zo, in het noordelijke gedeelte van Israël. En Sunem ligt ook heel dicht bij Israël. Als we ons nog herinneren dat Achab die wijngaard van Naboth wilde hebben, en hoe zijn slechte vrouw eigenlijk dat plan had gesmeed en uiteindelijk ook hem heeft laten doden. Wel, dat is juist onder waar deze vrouw woonde. Dus je kunt je inbeelden dat deze vrouw leefde in een zeer goddeloos gebied, waar de koningen van Israël hun buitenverblijf hadden, hebben we ook gezien. Dat is in die stad Israël. En zij leefde dus iets noordelijker in Sunem. We see that Sunem is located just a little north of Israel, and that was the place where Naboth had his wine field, and where Ahab, he wanted to have that. So she lived in a very wicked area where a lot of wickedness was practiced. The kings of the Israel, they had their holiday place there. Okay. En daar woonde een welgestelde vrouw, die bij hem aandrong, dat hij zou blijven eten. En zo vaak hij op zijn doorreis daar kwam, ging hij erheen om te eten. En zij zeide tot haar man, zie toch, ik weet dat het een heilige man Gods is, die altijd bij ons aankomt. Laat ons dan nu een kleine, gemetselde bovenkamer maken, en daar voor hem een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar plaatsen. Opdat hij, wanneer hij bij ons komt, daar zijn intrek kan nemen. Op een zekere dag kwam hij daar, hij nam zijn intrek in de bovenkamer en legde zich daar te rusten. Tot hier, until verse 11. En dat is wel merkwaardig wat we zien. Juist hadden we een vrouw gezien die niet veel had, die arm was en die in grote nood was, maar die ook wel hulp nodig had. Hier zien we een vrouw die welgesteld is. En we gaan ook zien dat ook naar deze persoon God gaat omkijken. Het maakt niet uit als je arm of rijk bent. Als jij nood hebt en je bent Godvrezend, dan komt God u te hulp. Maar deze vrouw deed iets heel merkwaardigs en iets waar wij echt lessen uit moeten trekken. Zij was welgesteld En blijkbaar komt Elisa regelmatig daar in huis. En zij maakt eten voor hem en zij zorgt goed voor hem. En ze geeft zelfs het idee, het voorstel aan haar man, laten we nog een bijbouw zetten op ons huis. En als dan Elisa komt, dan kan hij ook rustig daar in zijn kamerke zijn tijd doorbrengen, zolang als dat nodig is. En uiteindelijk gebeurt dat ook, uiteindelijk metselen ze dat ook. En deze vrouw, die kon niet doen wat Elisa deed. Elisa was een man Gods, een profeet van God, die rondreisde en die overal het woord van God ging vertellen. En deze vrouw in haar positie, in haar toestand, kon dat niet doen. Maar zij kon wel iets doen op haar wijze. Zij kon gastvrijheid betonen aan dienaren van God. En wat hebben we juist gezien? De zegen is direct gekoppeld aan het geloof en gehoorzaamheid. Als wij die ingesteldheid hebben in ons leven, dat wij bereid zijn om mensen Gods voor te helpen door hen gastvrijheid te betonen, dan ligt daar een zeer grote zegen van God in verborgen. Laten we eens enkele teksten bekijken die dat duidelijk maken. In 3 Johannes. The third letter of John. En daar is maar één hoofdstuk. Vers 5. Tot en met 8, vers 5, until 8. Waar Johannes spreekt over de geliefde Gaius. En hij zegt, geliefde, gij handelt trouw in alles wat gij aan de broeders doet, en dat nog wel aan vreemdelingen, die in de tegenwoordigheid der gemeente getuigd hebben van uw liefde, indien gij hen voorhelpt, gelijk het Gode waardig is, zult gij wel doen. Want zij zijn uitgegaan ter wille van de naam, zonder iets van de heidenen aan te nemen. Wij behoren dus zulke mannen te ontvangen, opdat wij mogen samenwerken voor de waarheid. Het ontvangen van mensen Gods en voor hen zorgen, is ook uw steentje bijdrage aan de prediking van het evangelie. Wat zegt Jezus in Matteüs hoofdstuk 10, wanneer hij zijn apostelen uitzendt. Matthew chapter 10. Hoofdstuk 10 vers 40 en 42. 10 vers 40 en 42. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. Zal het loon van een profeet ontvangen. Wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleine, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan. Gastvrijheid moet een basiselement van uw leven zijn, indien jij iemand zijt die God lief heeft. Dat mensen aan uw huis welkom zijn, dat jij hen voorthelpt zoals deze vrouw dat deed bij Elisa. Wat zegt Hebreeën 13? Vergeet de herbergzaamheid niet. Want sommigen hebben daardoor engelen geherbergd, zonder dat zij het wisten. En het lijkt mij dat dat een verwijzing is naar Genesis, waar Abraham die engelen in huis heeft genomen, voor hen gezorgd heeft, gastvrijheid betoond heeft. We also see in Hebrews chapter 13 that we should not forget hospitality. And that by doing, by showing this, some even have housed angels, like it says there. And I think that's a referral to what Abraham did when he invited those strangers in his house and took care of it. What we see here is with this story how this woman opened up her house, even built an extra building, suggested that to her husband, and it seems that he agreed with it because they did it. And so she was not in a position that she could do what Elisha did. But she did her role. She did her part. And that was a very blessed part, as we saw in these scriptures. It is a God-giving thing that as a child of God, when you help other people, He will bless you abundantly for this. En deze vrouw deed dat dus. Zij had die gezindheid om dat te bewerken. Oké, laten we verder lezen. Let us continue in 2 Kings. Vers 11. Op een zekere dag kwam hij daar. Hij nam zijn intrek in de bovenkamer en legde zich daar te rusten. Vervolgens zeide hij tot zijn knecht Gehazi, roep deze Sunamitische. Toen hij haar geroepen had, bleef zij voor hem staan. En hij zeide tot Gehazi, zeg tot haar, zie, gij hebt u voor ons al deze moeite getroost. Wat kan er nu voor u gedaan worden? Is er iets waarvoor ik voor u tot de koning of tot de legeroverste kan spreken? Maar zij antwoordde, ik woon te midden van mijn familie. En Elisa zeide, maar wat kan er dan voor haar gedaan worden? Gehazi zeide, zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Daarop zeide hij, roep haar. En hij riep haar en zij kwam in de ingang staan. Vers 16. Toen zeide hij, op dezezelfde tijd, over een jaar zult gij een zoon omhelzen. Maar zij zeide, och nee, mijn heer, gij man gods, spiegel uw dienstmaag niets voor. Tot hier, tot vers 16. Hier is de zegen van God. Die voortvloeit uit haar gastvrijheid, uit haar gewilligheid. En Elisa stelt voor, wat kan ik voor u doen? Ik weet niet, hij zegt van, zal ik misschien naar de koning gaan? Kan ik iets bij de koning bewerken voor u? Kan ik bij de legeroverste iets bewerken voor u? Ik weet niet precies waarom hij dat zegt, maar het lijkt erop. Wat hebben we eerder gezien? De koning die samen, het was koning Joram, die samen met Jozefat aan oorlog was getrokken. En hoe God de overwinning had gegeven omwille van Jozefat. Dus misschien had Joram een bepaalde schuld bij Elisa. Dat Elisa kon zeggen van, ik kan naar de koning gaan. En ik kan, als jij een verzoek hebt, ik kan dat bewerken voor u. Maar wat zegt deze vrouw? Wat zou jij zeggen? Deze vrouw zegt, ik heb mijn familie. Deze vrouw was tevreden met het leven dat ze had. Zij was content. En ze had misschien nog zoveel meer kunnen vragen als gunst, omdat zij gastvrijheid had betoond. Maar nee, ze was content met het leven dat ze leefde. En dat is iets waar vandaag de dag veel mensen zijn gewoon niet meer tevreden te stellen. Die zijn niet meer content met het leven dat ze hebben. Die willen altijd maar meer en hogere dingen. En uiteindelijk wat ze zaaien is een hoop ellende. En deze vrouw geeft ons zo'n goed voorbeeld daarin. Zij was tevreden met het leven dat ze leidde. So we see here that Elisa gives her the opportunity. Do you want me to go to the king? Or to the ruler of the army? Ask what you want. And I will make sure that I will do my best. And I don't know exactly why Elisa was suggesting to go to the king or the ruler of the army. Maybe it had to do because they were in debt to him. Because just before, he helped them out and gave them the victory. Of course, God gave the victory, but he was the one who intermediated the situation. But what does she say? What would you have said? Oh, ask whatever you want. But she said, no, I don't want anything. I live in the midst of my family. So she was satisfied with the life she was living. And although it was not perfect, because she apparently couldn't have children, she didn't request for that. She said, I'm happy as I'm living right now. And nowadays, this is such a problem, even among Christians, that many people are not satisfied anymore. They never become satisfied with the life that they are living. They always seek higher things and more things. And what a great lesson this woman shows us. She was satisfied with the life she was living. Let's continue. Vers 17. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op dezelfde tijd een jaar later, zoals Elisa tot haar gesproken had. Toen de knaap groot geworden was, 18, ging hij op een zekere dag naar zijn vader bij de maaiers. En hij zeide tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Toen zeide deze tot een knecht, draag hem naar zijn moeder. En hij droeg hem weg en bracht hem naar zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag. Toen stierf hij. Until verse 20. Hier heeft zij een zegen gekregen. En we zouden het misschien zelfs een vergiftig geschenk noemen. Ze heeft misschien een 10, 15 jaar van haar zoon mogen genieten. Het was niet mogelijk, haar man was oud, ze kon geen kinderen krijgen. Ze was tevreden met het leven dat ze leefde. Ze krijgt dan toch een zoon. En voor enkele jaren wordt die zoon bij haar in het leven, mag ze daarmee doorbrengen, mag ze daarvan genieten, mag ze een moeder zijn voor die zoon. En dan sterft die zoon. Wat zou dat met haar gedaan hebben? Wat zou dat met haar geloof gedaan hebben? De zoon heeft iets aan zijn hoofd. Wie weet wat de oorzaak was. Het wordt niet gezegd, dus we kunnen ervan raden wat het was. Maar in elk geval, hij stierf. Hij was er niet meer. Hij was dood. Op haar schoot. 'S middags, 's morgens vertrekt de kleine naar het veld. De pa, hij zegt, ik heb pijn in mijn hoofd. Die stuurt hem terug naar huis. En hij sterft op de schoot van de moeder. Hoe vreselijk moet dat niet zijn geweest voor deze vrouw? Hoe hartverscheurend moet dat niet zijn geweest voor deze vrouw? So we see here that she receives the son. But the thing is, at one day, he goes out to the field. He says, oh, my head. And we don't know what he had. It's not described here, so we can only guess. But the father sends the son back to home. And he sits there on the lap of his mother. And he dies. We would say, what is this for kind of a gift, God? You give a son. I was not requesting for a son. I would maybe want to have a son, but I didn't ask for it. Now you give it to me as a blessing for 10 years to enjoy him, and then you take him away. What does she do? Well, what doet zij? 21, verse 21. Ze ging naar boven, legde hem op het bed van de man Gods en sloot de toegang tot hem af. Daarop ging zij naar buiten, riep haar man en zeide, zend mij een van de knechten met een ezelin. Ik wil mij naar de man Gods spoeden en dan terugkomen. 23. En hij vroeg, waarom wilt gij hem vandaag, of wilt gij vandaag naar hem toe gaan? Het is immers geen nieuwe maan of sabbat. Maar zij antwoordde, wees maar gerust. Wat zegt zij? Wees maar gerust. Haar zoon is gestorven. Ligt daar in die kamer, dood. De man, ik weet niet of zij op dit moment al weet wat er aan de hand is, maar wat zegt zij? Wees maar gerust. Zij wilde naar de man Gods gaan. 24. Toen zij de ezelin gezadeld had, zeide zij tot haar knecht, drijf ze steeds aan en laat mij zonder ophouden doorrijden, behalve wanneer ik het u zeg. 25. Zo ging zij op weg en kwam bij de man Gods op de berg Karmel. Zodra de man Gods haar op enige afstand zag, zeide hij tot zijn knecht Gehazi, zie, daar is de Tsunamitische. 26. Snel haar dadelijk tegemoet en zeg tot haar, is het wel met u, met uw man en met uw kind? En die knecht doet dat en kijk wat hij zegt. En zij zeide, alles wel. Waarom zegt zij dat alles goed is, als haar zoon dood is? Why did she say 2 times, all is well, when her son is dead? Nu probeer u dit voor de geest te halen. Zij heeft daar een bovenkamer voor Elisa gebouwd. Elisa komt regelmatig bij haar aan huis. Wat zou Elisa gedaan hebben als hij daar was? Wat doen wij wanneer wij bij onze broeders en zusters komen? Waarover spreken wij? Over de grote daden Gods in ons leven. Zou Elisa, is het dan zo ondenkbaar dat we het niet zouden kunnen begrijpen dat Elisa verteld had? Ja, weet je, Elia, toen die grote droogte daar was gekomen, God had hem naar die weduwe gestuurd. In 1 Koningen was het 17 waar we daarover lezen. En die haar zoon was gestorven. En Elia heeft haar zoon tot leven gewekt. Zou het dan zo ondenkbaar zijn dat deze vrouw daarvan gehoord had en wist dat God bij machten was om haar zoon tot leven te wekken? En begrijpen we dan ook waarom zij in vertrouwen zegt: het is goed. Would it be so hard for us to imagine that she built this house or room on top of her house for Elisha, that when Elisha visited them, that they were talking about the great deeds of God in the life of Elisha, in their life, in Elijah's life? Would it be so hard to imagine that Elisha told, you know, one time Elijah was in a drought and God sent her to this widow and the son died of that widow in 1 Kings 17. We read that, we discussed this, and the son died and Elijah brought back life in the child. And if so, would it be so hard to know and to see what a great faith this woman had, that she continued to say all is well, that she had confidence that God would raise her child back to life? What a great faith she had. 27, vers 27. Toen zij echter bij de man Gods op de berg gekomen was, greep zij zijn voeten. Gehazi trad nader om haar terug te stoten, maar de man Gods zeide: laat af van haar, want haar ziel is bitter bedroefd. Doch de Heer heeft het voor mij verborgen gehouden en het mij niet meegedeeld. Toen zeide hij: heb ik soms mijn Heer om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd, gij moet mij niet misleiden? 29. Hij zeide tot Gehazi: omgord uw lendenen, neem mijn staf in uw hand en ga op weg. Wanneer gij iemand ontmoet, groet hem niet. En wanneer iemand u groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het gelaat van de knaap. 30. Maar de moeder van de knaap zeide: zo waar de Heer leeft en jij zelf leeft, ik ga niet bij u vandaan. Toen stond hij op en volgde haar. Zij had hoop en zij keerde zich tot de mens Gods die haar kon helpen, die voor haar kon bemiddelen bij God. She had hope and she turned to the man of God who could fulfill this hope, who could intermediate between her and God. And so Elisha sends his servant already on his way with his staff. 31, vers 31. Gehazi nu was voor hen uitgegaan en had de staf op het gelaat van de knaap gelegd, maar er kwam geen geluid en geen levensteken. Toen keerde hij terug hem tegemoet, berichtte hem: de jongen is niet ontwaakt. En kunt u dat, probeer u dat in te beelden, die knecht wordt daar met een enorme opdracht voorop gestuurd om uiteindelijk iets te proberen. Hij is maar een knecht, hij is niet de grote Elisa naar wie hij opkijkt. En hij komt dan daar, hij probeert, hij doet wat hem gezegd is, maar het lukt hem niet. En hoe groot die teleurstelling wel niet moet zijn, hij wil dan ook dat dat kind leefde. Maar hij komt dan bij Elisa en hij zegt: het is niet gelukt. Hoe groot die ontmoediging niet geweest moet zijn, ook voor die knecht. Can we imagine how, what a great responsibility this servant is given to go up front with the staff and try to heal? I don't know if he already knew if the son was dead or maybe something was wrong. I don't know, the text doesn't say this. But he was sent up front with a big responsibility, and then he entered into the room, he did what was told. But he saw that the child did not come back to life. What a great disappointment this also for him should have been. 32. Daarna kwam Elisa het huis binnen en zie, daar lag de jongen dood op zijn bed. Toen Elisa, vers 33, 33, binnengegaan was, sloot hij de deur achter hen beiden en bad tot de Heere. Daarna ging hij boven op de knaap liggen. Hij legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen, zijn handen op diens handen en boog zich zo over hem heen. Daarop werd het lichaam van de knaap warm. 35. Daarna keerde hij terug en ging eenmaal het huis op en neer. Dan ging hij naar boven en boog zich over hem heen. Toen niesde de jongen 7 maal en opende zijn ogen. 36. En hij riep Gehazi en zeide, roep deze Sunamitische. En toen deze haar geroepen had, kwam zij tot hem en hij zeide, neem uw zoon op. Zij trad binnen, wierp zich aan zijn voeten en boog zich ter aarde neder. Daarop nam zij haar zoon en ging heen. De kracht van God. Nee, laat me het anders zeggen. De kracht in het terug tot leven wekken van deze jongen lag niet in het ritueel wat Elisa uitvoerde. Ik weet niet als er een handleiding was. Hoe wek ik een dode terug op tot leven? We zien dat Elia iets gelijkaardig deed. En dat Elisa misschien herhaalde wat Elia had gedaan. Maar goed, net zoals dat zout wat Elisa aan dat water van Jericho gooide, dat was niet wat het water gezond maakte, het was het woord van God dat deed. En net zo is het God zijn kracht hier, die het leven teruggeeft aan deze jongen. Deze jongen wordt terug leven. En kunnen we ons inbeelden hoe groot die blijdschap. Deze vrouw was al enorm gedienstig. Deze vrouw was al heel nederig, want ze leefde een leven van tevredenheid. En hier was haar dan een zegen gegeven die op het eerste moment misschien een vloek leek te zijn toen de jongen stierf. Maar die zoon wordt hem teruggegeven. Hoe groot die dankbaarheid de rest van haar leven wel niet moet geweest zijn van deze vrouw. Hoe zij God nog meer gediend en verheerlijkt heeft. So we see that the power was not in the ritual that Elisha performed and how he brought back this boy to life, but it wasn't in God and in his word. So we saw that Elisha, he put some salt in the water of Jericho. There was no power in the salt, but in the word of God. And likewise here, maybe Elisha recalled what Elijah did, because Elijah did something similar, and he copied it. I don't know why he did it like this. I don't know if there was a manual how to raise back a boy to life. I guess not. But this is what he did, and this is what the text says. And we see that this is how the boy was raised back to life. And can we imagine this woman being already so humble, being already so a servant of those who serve God, how she would be the rest of her life, living a life showing gratitude even more to God of what she received from him. A blessing that in the first sight appeared to be a curse, but God blessed her even more. En ik denk dat dit de les is die wij hieruit leren. Hoe moeilijk de omstandigheden ook niet zijn. Hoe ondenkbaar de uitkomst voor ons ook niet mag zijn. Deze vrouw liet ons zien. Zelfs toen haar zoon was gestorven, zei zij, het is goed. Wees maar gerust. Wij zingen soms dat liedje, When Peace Like a River. En dan zingen we in dat refrein, It is well with my soul. En ik denk dat dit is wat deze vrouw meemaakte. Het was goed met haar ziel, ondanks wat zij meemaakte. Ondanks de onmogelijke problemen waar zij voor stond. Want zij had een diep vertrouwen in God. En zij werd daarvoor beloond. So we see that this woman, in the most difficult circumstances we can imagine, kept on saying, it is well. And we sing this song, When Peace Like a River, and the refrain we sing, It is well with my soul. Let us notice what we are singing, because if we don't have the faith that she has, we are lying when we sing that song. But what a great, great example this woman is, and what a great example she is for us. Let us close with Jesaja chapter 3 verse 10. Laten we besluiten met Jesaja hoofdstuk 3 vers 10. Jesaja hoofdstuk 3 vers 10. Dat zijn woorden die God wil dat wij weten. These are words that God wants his people to know. Zegt van de rechtvaardige dat het hem zal welgaan, want hij zal de vrucht zijner daden eten. Vers 11, vers 11. Wee de goddeloze, het zal hem slecht gaan, want het werk zijner handen zal hem worden vergolden. Zeg van de rechtvaardige dat het hem zal welgaan. De vrucht van zijn daden, daar zal hij van eten. Dus wat hebben we geleerd? Zij dankbaar in het leven, voor het leven dat geleidt. Toon gastvrijheid, want daar ligt een grote zegen. Het loon van de profeten zal over hen komen die de profeten gastvrijheid bewijzen. Er zijn zoveel schriftplaatsen die dat principe laten zien. En uiteindelijk, ook al maak je de moeilijkste omstandigheden mee in het leven, als jij op God vertrouwt, dan zult jij, zoals deze vrouw, kunnen zeggen, het is goed. So what we learn is that God wants the righteous to know that they will eat from the fruit of their deeds. And when we should learn from this story that we should always be thankful, that we should always show hospitality to those who serve God, because a great blessing is hidden in this. And also, in the most difficult circumstances, we should be able to say, it is well. Amen. Mm-hmm.